heb deze even nodig, want ik moet deze hele grote, zware Bijbel een veilige plek geven, want dit is het Oude Testament van mijn vader. En nadat hij was overleden, heeft mijn moeder dus aan mij uitverkoren, te midden van al mijn 11 broers en zussen, om deze te erven. Dat is toch heel lief van haar, vind je niet? En als we die Bijbel opslaan, dan zie je dat mijn vader zat altijd in deze Bijbel te lezen, voor zover ik me kan herinneren. En je ziet, hij heeft op elke bladzij heel veel erbij geschreven en ook met kleurtjes, met kleurpotlood. En zo deed hij dat ook in de psalmen. En als we dan naar psalm 90 gaan, dan zien we dat hij daar ook flink bij heeft geschreven en ook met kleurtjes dingen heeft gemarkeerd. Nou, en zolang ik me kan herinneren, was het op Oudejaarsdag in huis Hellendoorn de gewoonte om dan uur of 11:45, dan waren de feestelijkheden, gingen dan even op zijn einde, zeg maar, en dan werd het stil en dan pakte mijn vader deze Bijbel en dan las hij psalm 90. En ik dacht, omdat het ook Oudejaarsdag is, kunnen we dat nu ook met elkaar doen. En dan lees ik dat ook uit diezelfde vertaling, dat is dus de MBG-vertaling van 1951. En dat was een beetje ongelukkig in die zin dat ze dus na de oorlog, voor de oorlog denk ik al begonnen waren, toen ze klaar waren, toen hadden ze nog net ook best wat ouderwets taalgebruik erin met gij. En daarna, na de oorlog, verdween dat heel snel en werd het allemaal u, waardoor die best wel ouderwets overkomt. Nu hebben we de MBV, die is natuurlijk veel moderner, maar de MBG is dus een vertaling uit 1951 en dat hoor je ook een beetje in het taalgebruik. Een gebed van Mozes. Je mag het wel, als je wil, op het scherm zetten, Luc. Daar staat hij al. Maar je kunt het natuurlijk ook zelf meelezen. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heer, gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij aarde en wereld had voortgebracht. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de sterveling weerkeren tot stof en zegt, keer weder, gij mensenkinderen. Want 1000 jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbij gegaan is. En als een nachtwaken, gij spoelt hem weg. Ze zijn als een slaap in de morgen. Als het gras dat opschiet in de morgenstond bloeit het en schiet op, des avonds verwelkt het en verdort. Het verdort. Want wij vergaan door uw toorn, door uw grimmigheid worden wij verdelgd. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid. Wij voleindigen onze jaren als een gedachte. De dagen onze jaren daarin zijn 70 jaren, en indien wij sterk zijn, 80 jaren. Wat daarin onze trots was, is moeite en leed. Want het gaat snel voorbij en we vliegen heen. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbogenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, o Heer, hoe lang nog? En ontferm u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid, opdat wij jubelen en ons verheugen al onze dagen. Verheug ons naar de dagen waarin gij ons hebt verdrukt, naar de jaren waarin wij onheil hebben gezien. Laat uw werk aan uw knechten openbaar worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heere onze God zij over ons en bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. We kunnen misschien gelijk beginnen op de volgende slide, Luc. Ja, het psalm begint eigenlijk met een belijdenis, hè? Gij zijt ons een toevlucht geweest. Dus uiteindelijk hebben we een schuilplaats, we hebben een thuis. We hebben net gelezen over, komen we straks nog op, over toorn en grimmigheid en verbolgenheid en allerlei dingen die er gebeuren in het leven. Meestal niet zo positief. Maar de eerste wat voorop staat is dat Mozes, en ik stel me zo voor dat hij dan dit heeft geschreven toen hij al heel oud was, misschien wel 120 aan het eind van zijn leven. Laten we dat eens voorstellen. En hij heeft zoveel meegemaakt en hij heeft één ding vastgehouden en hij zegt, ik heb een thuis en dat is niet een plek. Het gaat niet eens over de hemel, het gaat over een persoon, over God zelf die een thuis, een toevlucht biedt, wat er ook gebeurt. Nou, als je nou gaat kijken van waarom is dit nou echt zo'n oudejaarspsalm, want ik denk dat er wel meer hier zijn. Bij wie thuis werd het ook gelezen, bijvoorbeeld op oudejaarsavond? Maar niks. En ik weet misschien waarom. Maar zullen we eens kijken, Luc? Nou, als je dus met kleurtjes gaat kijken, van eeuwigheid tot eeuwigheid, generatie op generatie, 1000 jaren, een dag, een nachtwaken, dat is eigenlijk ongeveer 4 uur. Zitten er 2 van in de nacht. De morgenstond, 's avonds, dagen, jaren, morgenstond. Het is echt een psalm over de tijd. En daarom is het logisch dat we die op oudejaarsavond lezen. Maar als kind neem je ook heel veel als vanzelfsprekend aan. En een van de onderdelen van het ouder worden is dat je ook dingen niet meer vanzelfsprekend vindt. Iemand zei eens een keer tegen mij, ja, ik vind dat wel een beetje een sombere psalm. En toen dacht ik echt van, hè? Wat zeg je nou? Gaan we nou een beetje kritiek hebben op psalm 90, op de Bijbel? Wat is dat voor gekkigheid? Maar misschien was dat ook wel de reden dat vader Zwart liever psalm 23 las. Misschien. Kan een beetje somber overkomen, deze psalm. Daar komen we straks ook nog even op terug. Maar een van de boodschappen van deze psalm is, en die staat in het midden, van leer ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen. En onderdeel van die wijsheid is ook dat je als het ware niet laat overweldigen door die somberheid, maar dat er altijd een toevlucht is bij God en hoop. En dat zie je een beetje als je op de volgende gaat kijken naar hoe God eigenlijk wordt voorgesteld in deze psalm. Dan zie je eigenlijk dat er een soort sandwich, hamburger, oneerbiedig gezegd, in zit. We zien eigenlijk de 3 namen voor God. En het begint met Heer. Dat zou je een beetje afstandelijk kunnen noemen. De Heer, de Meester, Meneer. Dus heel eigenlijk eerbiedig, mijn Heer, zeg je dan. Zei Abraham ook tegen God, mijn Heer. En dan zie je de naam van God, El is dat, Heer God. En daar eindigt de psalm ook mee. Maar in het midden, daar zie je eigenlijk Heren met die hoofdletters. En dan is het Yahweh of Jehovah. En dan is het eigenlijk de God die heel dichtbij komt. Die zegt, ik ben erbij. De God van het verbond die zich openbaart en een relatie aan wil gaan met ons. Die staat eigenlijk in het midden van deze psalm. Dus waar het eerste deel somber is en erg bezig met het voorbijgaan van de tijd. Laten we daar maar ook naar kijken gelijk, Luc, hoe dat eruit ziet. Ja. Oh ja, dit is nog even een tussendoortje. Dat heb ik nou weer van mijn vader geleerd. Die heeft eigenlijk deze dingen gekleurd. En dat zegt ook wel weer wat. Over Mozes, over mijn vader en ik hoop ook over ons. Hij heeft eigenlijk onderstreept van, gij zijt ons een toevlucht geweest. Gij hebt voortgebracht. Gij doet. Gij zegt. Gij spoelt hen weg. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u. Dat is eigenlijk, wat ik daarin zie, is eigenlijk ook bij Mozes. Het ontzag voor God, dat heeft hij eigenlijk vastgehouden. En daarmee is deze psalm ook meer dan, zeg maar, want het is natuurlijk ook een heel mooi gedicht. Ik las een boek, dit is een magistraal gedicht. Ja, prachtig. Inderdaad, maar dit is meer. Het is een psalm, hij zegt ook iets over God. Hij heeft ook een boodschap. En wat hij hier eigenlijk, hè, ook, wat we hier ook leren in deze psalm over God, is dat God doet, dat God spreekt. Wat heeft Mozes allemaal niet meegemaakt? Hè? De eerste 40 jaar hè, van zijn leven heeft hij eigenlijk verspild. Is hij er eigenlijk achter gekomen, dit is een illusie. Ik heb verkeerd gekozen. Ik wil het roer omgooien. Maar hij gooide het roer zo radicaal om dat hij verschrikkelijk de fout inging. En 40 jaar in de woestijn terechtkwam. En alleen maar hè, op de schapen aan het passen was. En op een gegeven moment ook alle ambitie en illusies kwijt was en dacht, dit is het, dit is goed zo, dit is mijn leven geweest. En dan na die 40 jaar wordt hij opeens geroepen en dan moet hij alsnog eigenlijk van God gaan doen wat hij 40 jaar geleden echt wilde. En dan wilde hij helemaal niet meer. En wat heeft het hem gekost om dan gedurende die 40 jaar die taak te volbrengen? Verschrikkelijk, wat heftig is dat geweest voor Mozes. En je ziet dat hij dan aan het eind van zijn leven, wat hij overhoudt, is het ontzag voor God. En hij zegt, ik heb God bezig gezien. Hij heeft gesproken, hij heeft gedaan. Alles wat er gebeurt, komt van hem. Hij is betrokken hè, in ons leven. En als we dan naar de volgende slide gaan, ja, dan zie je wel dat in dat middelste gedeelte van die psalm, dat Mozes dat heeft ervaren. En dat is ook de boodschap natuurlijk van Psalm 90. Hè? Zeg maar, onze beperktheid, ook gewoon het zootje wat wij er vaak van maken door onze zonde. En Gods eeuwigheid en heiligheid. En die komen met elkaar in botsing. En dan krijg je toorn, grimmigheid, verbolgenheid, moeite, leed, toorn, verbolgenheid. Dus Mozes brengt ook wat er gebeurt in het leven. Hij erkent ook dat God daarin rechtvaardig is en dat God ook niet God zou zijn als hij niet toornig zou zijn, als hij niet boos zou zijn over wat wij verkeerd doen. En wat wij elkaar aandoen als mensen. En wat wij hem aandoen als mensen. Maar dat is niet het laatste woord. En ik denk dat het keerpunt in deze psalm, dat zien we dan als we verder gaan. Hè? Dan krijgen we tweede helft, dan zie je opeens dat het wel omslaat. Want dan gaan we opeens zien goedertierenheid, jubelen, verheugen, lieflijkheid, genade. Dus er gebeurt iets waardoor het omdraait. En dat zit dan in de volgende, in dat woordje, keer weder, o Heere. Hoe lang nog? Ontferm u over uw knechten. Op de volgende slide zien we ook dat dat eigenlijk een sleutelwoord is in deze psalm. Dat woordje in het Hebreeuws is shuv. Shuv. Omkeren. En dat zie ik eigenlijk zo. Die eerste keer dat het voorkomt, dan zegt Mozes tegen God als het ware, gij, u doet de sterveling omkeren. En u roept hem toe, keert weder, keert terug. En dan zie ik mezelf als het ware zo lopen met een heel groot elastiek aan mijn rug en ik wil die kant op en iedere keer word ik zo teruggetrokken. God zegt als het ware, keer terug jij, hup. We komen als het ware niet vooruit, dat is heel hopeloos. Maar dat woord wordt ook gebruikt voor bekering, voor omkeren. Misschien is het ook wel God die tegen mij zegt, Ben, keer je nou om. Bekeer je. Lieve mensen, bedenk eens dat jullie bijvoorbeeld bezig zijn om met je consumptiegedrag en je vervuiling om de hele planeet om zeep te helpen. Zou dat iets kunnen zijn waarin God ons toeroept? Keer weder, keer weder, keer je om, bedenk je. Bedenk waar je mee bezig bent. En zo zijn er nog zoveel andere voorbeelden te noemen. Waarin de mens eigenlijk, als het ware, door God wordt toegeroepen, keer terug! En we luisteren gewoon niet. En dan, ja, dan komt er een keten van gevolg en oorzaak, waarin we ook weten dat Gods toorn zich ook uit doordat hij ons overgeeft aan onze daden. Dat hij ons als het ware niet redt van onszelf altijd. En dan kunnen we allemaal heel boos worden en God de schuld geven, maar dan ervaren we als het ware die verbogenheid, die toorn van God. En dan wordt dan zichtbaar in ons leven, in onze maatschappij. En het is God die dan steeds roept als het ware, keer nou weder. Maar je ziet ook dat Mozes dan heeft geleerd van wij zijn zo beperkt en zo klein als mensen. En hij draait eigenlijk dan in deze psalm de zaken om. En hij wordt eigenlijk heel brutaal. En hij zegt eigenlijk van we gaan het nou eens omdraaien. Het is als het ware dat we God zien weglopen met zijn rug naar ons toe. Ja, dat is zijn toorn, zijn verbolgenheid. Hij kan niet meer met ons meegaan in onze verkeerde daden. En hij keert ons de rug toe en hij beweegt van ons weg, of wij van hem. En dat we dan zeggen, net als Mozes, keer weder, Heer. Laten we nou de zaak eens omdraaien. Wilt u nou eens een keer naar ons terugkeren? Hoe lang nog? Ontferm u dan. Dus als wij als het ware zijn stem horen die roept, keer weder, dat wij als het ware terugroepen tegen God. Het enige wat ons echt kan redden is dat u terugkeert, dat u zich bekeert en dat u zich ontfermt over ons, over uw knechten. Kijk, en dat is, denk ik dan op de volgende slide, kun je dat weergeven. Dat is een scharnier, als het ware, in deze psalm. Dat is een keerpunt. Toorn, grimmigheid, verbolgenheid, moeite, leed, toorn, verbolgenheid. En dan daartussenin, dat wij onze dagen leren tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Dat wij God toeroepen, keer u zichzelf naar ons om. En dat er dan goede tierenheid is, jubelen, verheugen, verheuging en lieflijkheid. En dat is misschien wel de moeilijkste zin van deze psalm. Wat is nou dat wijze hart? Leer ons onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Zou dat er dan iets mee te maken kunnen hebben? Dat wijze hart, dat wij ons niet neerleggen bij onze eindigheid, onze beperktheid. Dat we ons niet laten meeslepen als het ware in depressie. Maar dat we als het ware moed vatten en Gods roepstem horen die eigenlijk in die toorn en die verbolgenheid zegt, keer nou om. En dat we die stem als het ware horen en dat we dan zeggen van, keer u zich dan naar ons om. En dat zou dat iets met die wijsheid, zou dat die levenswijsheid zijn? Dat we weten dat God ons ten diepste helemaal niet in de steek wil laten, maar dat hij onze toevlucht wil zijn. Dat hij heel dichtbij wil komen als, Yahweh, ik ben erbij. Met kerst, hè? Immanuel, God bij ons, God met ons. Dat hij in ons leven wil komen. En dat hij dan wel degelijk perspectief wil geven. En dan wil hij ons verzadigen met zijn goedheid. En dan zijn we misschien heel beperkt en dan is ons leven heel kort en dan gaat het heel snel voorbij. Maar dan zie je wel dat, dan gaan we naar de laatste slide. Bestaat hij al, Luc, je bent echt fantastisch. Hè? Laatste vers, het werk van onze handen. Nou, wat is nou het werk van onze handen? Het is zo kort, het is zo beperkt. En als je dat contrasteert met het eerste vers, God die van eeuwigheid tot eeuwigheid is, die de bergen, de aarde en wereld heeft voortgebracht, hè? Met zijn handen, dan is toch alles wat wij doen, valt dan toch in het niet, is niets betekenend, is zinloos. Nou, nee dus. Dat is wel degelijk heel zinvol. En als wij God erbij roepen, als wij zijn stem horen, keer om. En terugroepen, keer u dan naar mij om. Dan mag er vreugde zijn, dan mag er blijdschap zijn. En dan wil hij zelfs dat beperkte en onvolmaakte en wat ik doe met mijn handen wil hij bevestigen. En dan zie je ook dat er in vers 16, het gaat dan ook, laat uw werk aan uw knechten openbaar worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. Dan mogen we ook hoop hebben voor de toekomst. En dan mogen we misschien niet van geslacht tot geslacht, van eeuwigheid tot eeuwigheid, maar dan kijken we misschien maar één generatie, als het zo bedoeld is, kinderen. Maar misschien mogen we wel brutaal zijn en nog een paar generaties eraan vastknopen. Kleinkinderen, kinderen, dat is toch heel, heel veelomvattend. En dan sta ik hier toch met die Bijbel van mijn vader in handen. En dan zijn we toch weer één generatie verder. En mag ik ook, hij was feilbaar en heeft veel fouten gemaakt, maar dit heeft hij toch meegegeven. En zo geeft God hoop. Als wij zijn stem horen en als wij blijven roepen, keer weder, Heer, ontferm u over ons. En dan gaan we toch met een wijs hart en hoopvol het nieuwe jaar in, omdat er lieflijkheid is bij God en een schuilplaats waar wij kunnen schuilen. Amen.